Welkom. Leuk dat je luistert naar de AMLC-podcast van het Anti-Money Laundering Center. Witwassen vormt een ernstige bedreiging voor de economie en tast de integriteit van de financiële sector aan. Het AMLC is een kennis- en expertisecentrum waar publieke en private partijen nationaal en internationaal samenwerken om witwassen te bestrijden. Met de AMLC-podcast willen we partijen op een toegankelijke wijze steunen bij het effectief bestrijden van witwassen. Even een belangrijke mededeling voordat we aan de AMLC-podcast beginnen. De Financial Intelligence Unit heeft al in april 2020 de volgende witwastypologie geformuleerd. De koper en of verkoper maakt bij de verkoop van virtuele betaalmiddelen gebruik van een zogenaamde mixer. In uitspraken van rechters zien wij bevestiging van deze witwastypologie. De typologie is inmiddels dus door rechters overgenomen. Dan volgt nu de rest van deze podcast. Ik ben Erik Rijssenweber, anti-witwasspecialist bij het AMLC en in deze podcast bespreken we witwassen middels cryptomixers met Fieke Miedema, PhD-onderzoeker cybersecurity en cybercrime. Welkom Fieke, dank dat je je kennis komt delen in deze podcast.
Ja, dankjewel. Heel erg leuk om hier te zijn.
Kun je iets vertellen over de opleiding die je volgde in je huidige werk?
Ik heb een master data science en cybersecurity gedaan. En in die master heb ik zowel dus naar de IT-kant gekeken als meer naar de governance-kant. En dat komt gewoon heel mooi samen bij cybercrime. En zo ben ik uiteindelijk ook bij de field terechtgekomen, die natuurlijk ook heel erg kijkt naar, nou ja, inmiddels heel veel crypto en crypto-mixers. Ja, zo ben ik eigenlijk dit veld ingerold en wilde ik heel graag meer onderzoek erin doen. Dus zo ben ik een PhD begonnen bij de Universiteit Delft en dat is waar ik nu werk.
Oké, dus niet meer bij de field.
Nee.
En je zei data science in jouw verhaal. Dat is iets anders dan wat je nu doet.
Nou, data science is eigenlijk meer, dat zijn technieken. Dus dat zijn bijvoorbeeld voorspellen of klassificeren of clusteren. En zo heb ik bijvoorbeeld op het dark web heb je natuurlijk heel veel van die marktplaatsen. En die verkopen ook heel veel cybercrime. Daar heeft onder andere Rolf van Wegberg ook heel veel onderzoek naar gedaan. Mm-hmm. En daar heb ik dus geclusterd om te kijken, kan je daar geo-attributie doen? Dus kan je daar kijken of die mensen die daar dus posten, kan je dan kijken bijvoorbeeld uit welk land ze komen.
We gaan het vandaag dus hebben over die crypto-mixers. Handel je zelf in crypto's?
Nee, ik handel niet in crypto. Dat is misschien een beetje omdat ik dus vanaf het begin af aan heb gezien waar cryptovaluta veel wordt gebruikt. En dat is het dark web. En dat is inderdaad voor witwassen. Dus het voelde altijd een beetje als beroepsdeformatie om dan zelf daar ook in te handelen. Dus vandaar.
Je beeld wordt misschien ook wel een beetje zwartgallig, of niet?
Ja, eigenlijk wel. Als dat
vanuit deze invalshoek.
Precies, als dat je introductie is met cryptovaluta en je ziet de getallen die daarin omgaan en wat er dus op die marktplaats verkocht wordt, dacht ik, nou, volgens mij,
ik hou me hier verder.
Ik hou me hier van vandaan.
Hoe kom je dan precies aan de kennis op het vlak van crypto-mixers?
Ja, eigenlijk gewoon dus heel veel door openbare bronnen te onderzoeken. Dat is natuurlijk, weet je, crypto-mixers die adverteren gewoon publiek zichtbaar. Hun diensten kan je in principe met allerlei analyse-tools kan je bekijken. Je hebt centrale mixers en decentrale mixers. En centrale mixers, daar zullen we het zo ook over hebben, die zijn iets geheimer over wat ze doen en hoe ze dat doen. Maar decentrale mixers, die zijn natuurlijk gewoon, daar kan je zien op welke manier ze mixen.
Juist.
En er is ook best veel wetenschappelijk onderzoek.
Ook naar die mixers?
Ja.
Dat lijkt me interessant. Wat zijn crypto mixers eigenlijk precies? Hoe leg je dat een leek uit?
Nou, eigenlijk kan je natuurlijk zien dat alle cryptovaluta zijn gebaseerd op een blockchain en een blockchain is openbaar. En dat maakt ervoor dat een soort van gevoel van anonimiteit is, omdat je natuurlijk niet zoals bij een bank zelf daar een account opent, maar je hebt alleen een walletadres. Dus dat lijkt dan heel erg anoniem. Maar omdat het voor iedereen zichtbaar is welke transactie gedaan wordt en van welke adres naar welk ander adres het gaat, is het in principe niet meer echt anoniem, want iedereen kan het volgen. Dus stel nou, jij koopt wat of jij verkoopt wat op een dark web marktplaats en het wordt bekend door een van die analyse tools of het is in de open source intelligence data, wordt er herkend, oh ja, deze marktplaats, dat zijn deze adressen en daar zit dan bijvoorbeeld jouw adres tussen. Als jij dat dan bijvoorbeeld naar een gewoon legitieme bekende exchange stuurt, dan zou het dus zichtbaar kunnen zijn dat jij dus degene bent die gehandeld heeft, geld heeft verdiend op de marktplaats. En dat jij op je cash-out hebt gedaan via een exchange.
En is dan voor die partijen bekend welke wallet, dat walletadres bij mij hoort als Erik? Of is het gewoon alleen maar het walletadres wat ze dan weten?
In principe het walletadres, maar op het moment dat bijvoorbeeld law enforcement gaat vorderen, dan kan jouw identiteit bij de exchange kan dan bekend worden.
Juist.
Op het moment dat eenmaal een wallet met alle adressen natuurlijk bekend is, dan valt voor iedereen, valt dan elke transactie te volgen waar je ook heen gaat, wat je ook doet. Zitten allemaal analyse-uitdagingen aan, daar zal ik verder niet op ingaan.
Mm-hmm.
Maar die lijn aan transacties, die bieden mixers aan om dus te doorbreken. Dat is dus de anonimiteit die mixers verkopen. En dat zorgt er eigenlijk voor dat er een mixer is. Dus een gecentraliseerde mixer is een soort van één grote wallet. Die maakt een depositadres voor jou. Daar kan je dan geld op storten. Vanaf dan heb jij geen toegang meer tot je geld. En jij
dus
zegt,
je bent eigenlijk even je geld kwijt.
Je bent je geld kwijt. Want je moet de mixer maar vertrouwen dat hij zijn werk goed doet. En daarom zijn er ook best wel veel exit scams geweest. Dus mixers die helemaal niks mixen.
Mm-hmm.
En gewoon met je geld ervan doorgaan. Dus het is
een riskante
onderneming, zeker.
Oké. Okay. Moet je wel een bepaalde motivatie hebben om die mixer te gebruiken.
Ja, en ook heel veel open source kijken. Zijn er reviews misschien van deze mixer? Is dit een... bijvoorbeeld heel veel van de mixers die posten ook op allerlei fora om te zeggen, hey, wij zijn deze partij en wij zijn heel goed in mixen. Wij zorgen voor heel veel anonimiteit.
Mm-hmm. Hoe ontstaat die anonimiteit dan? Want of kun je daar kort iets over zeggen?
Ja, dat is uiteindelijk dat geld dat gestort wordt, dat mixen zij intern in al hun verschillende wallets. Dus allemaal mensen storten via allerlei depositadressen. Zij maken dat onderling op allerlei manieren over naar andere adressen. Dat is de uitdaging. Dat is het idee dat dus niet meer te volgen is. En uiteindelijk heb jij gezegd, nou, ik wil op deze 1, 2 tot soms wel maximaal 10 verschillende adressen, wil ik dit bedrag wat ik gestort heb, wil ik terug. En zij maken dan van een totaal ander adres, maken zij dan het totaalbedrag weer naar die 10 verschillende over.
Juist. En die transacties die mixer zelf doet, die vinden off-grid plaats. Dus buiten de blockchain om, kennelijk. Of kun je in principe, als je blockchain-analyse doet, nog steeds zien waar al die bedragen heen gaan?
Ja, in principe wel. Maar dat is natuurlijk zo vaak en zo random. En vooral niet meer aan het persoon te herleiden. Want je kan dan bedenken, als jij zelf een mentaal notebookje bijhoudt van persoon A heeft dit gestort naar cluster A, en ik betaal van cluster C weer uit naar persoon A, dan is die link tussen dat cluster A en dat cluster C is natuurlijk dan nooit meer te vinden. Maar mm-hmm. De mixer weet dat dat hetzelfde bedrag was.
Juist. Dat is dus de cryptomixer.
Dat is de cryptomixer.
Dit is misschien wel even het moment om de luisteraar te vertellen, we hebben al een aantal crypto en blockchain podcasts gepubliceerd in het verleden. En vandaag gaan we dus specifiek op die crypto mixer in. Want daar heb jij onderzoek naar gedaan.
Ja.
Dat lijkt ons interessant om meer over te weten te komen. Heb je enkele voorbeelden van crypto mixers?
Ja, yomix.io, simbat.io, Coinomize zijn enkele gecentraliseerde mixers die op dit moment nog actief zijn.
Mm-hmm. En hoe legitiem is dat allemaal wat ze doen?
Ja, dat hangt er dus vanaf aan wie je het vraagt en met name aan welk rechtssysteem je gaat bekijken.
Er zijn juridicties die niet het beste met mixers voor hebben nu.
Ja, inderdaad. Onder andere Amerikaanse rechtssysteem dat een mixer als een financial service ziet en dus ook vindt dat mixers know your customer moeten doen, anti-terreurbestrijding moeten doen en op basis van die legal grounds mixers offline halen.
Nou, het is natuurlijk allemaal een wereldwijd spelletje. Het is vaak niet echt aan jurisdicties verbonden, of zie ik dat verkeerd?
Ja, dat is precies dus de uitdaging.
Ja.
Dus dan is het, waar staat de infrastructuur en wie zit erachter, is een van de grootste uitdagingen.
Waarom zou je eigenlijk voor legitieme doeleinden een crypto mixer gebruiken? Ja, ik weet dat je daar niet per se onderzoek naar gedaan hebt, maar misschien kun je daar toch iets over vertellen.
Vanzelfsprekend hebben we daar wel naar proberen te zoeken van wat zijn nou de redenen dat men een mixer zou kunnen gebruiken. En een van de redenen die vaak genoemd wordt, is bijvoorbeeld het kunnen doneren aan een fonds. Bijvoorbeeld voor een opstand in een land dat niet gesteund wordt door jouw overheid. Dus dan kan jij een donatie maken zonder dat misschien gevolgd kan worden door jouw overheid.
Juist.
En ten tijde van de Oekraïne-Rusland oorlog werd dit bijvoorbeeld door mensen uit Belarus of uit Oekraïne of uit Rusland zelf misschien zelfs genoemd van zo kan ik doneren aan het fonds voor Oekraïne zonder dat daar banktransacties zijn.
Ja, ik zit te denken. Dat lijkt me misschien nog wel de meest veilige manier dan vergeleken met fiat transacties of zo.
Ja.
Dat zou een legitieme reden kunnen zijn. Maar zijn er nou ook nog risico's of kosten verbonden aan het gebruik van cryptomixers? We hebben net al het risico besproken dat je een, hoe noemde je dat? Een exit?
Exit scam. Ja, dat ze er vandoor gaan met je geld. Zeker, natuurlijk kost het geld. Deze mixers doen het niet gratis. Deze mixers verdienen er geld aan. Dat is natuurlijk ook waarom ze uiteindelijk een financiële service zijn. Zoals je zo kan zien, ze verdienen er geld mee. Mm-hmm. En vaak is dat een percentage van het totaalbedrag. En als je nou meerdere outputs klassificeert, dan wordt het soms dus nog duurder. Dus als jij zegt, ik heb 1 input en 1 output, dat is een bepaald bedrag. 1 input en 10 outputs is duurder. En naast exit scams heb je natuurlijk het risico dat als jij steeds van 1 input naar 1 output gaat en de centrale mixer mixt helemaal niet zo goed, waar ook een heleboel mixers van beticht worden online, dan heb je kans dat alsnog jouw supergeheime mixing transactie misschien over 2 jaar gedemixed wordt en dat het alsnog weer input naar output te herleiden is. Dus het financiële attributierisico is een tweede. Mm-hmm. En de derde is natuurlijk dat de mixer allerlei gegevens over jou als gebruiker kan opslaan. Bijvoorbeeld het IP-adres waarmee jij verbinding maakt. Mm-hmm. En dat IP-adres kan natuurlijk weer leiden naar een identiteit. Bijvoorbeeld door een vordering van law enforcement.
Het gebruik van een cryptomixer is verre van gegarandeerd dat je dan anoniem blijft, kennelijk.
Nou, niet verre van, maar zoals je zei, er kleven risico's aan. En dan is natuurlijk de vraag, en daar zullen we zo met het onderzoek over hebben. Mm-hmm. Ja, houden mensen er rekening mee met deze risico's?
Je hebt nu verteld op wat voor manier die cryptomixers dan dus kennelijk door gebruikers gebruikt worden. Hè? Maar niet iedereen kan hem even goed gebruiken. We gaan hier natuurlijk geen recept geven om verstandig wit te wassen. Maar wat doen gebruikers van die cryptomixers nou goed en niet goed om hun anonimiteit te waarborgen?
Het interessante is dus dat je dat inderdaad op een aantal verschillende strategieën kan je dat scoren. Op of ze wel of niet de rekening mee houden dat iets een scam is. Dus of ze dat risico uit de weg gaan.
Door bijvoorbeeld alvast te testen of reviews te lezen.
Ja, inderdaad. Dus dat is één. Nou, dan als je dus denkt dat er een hoog risico is, dan wil je misschien inderdaad een testtransactie doen. Tweede is voor financiële attributie, dat je alle instellingen die de mixer je geeft, dat je die op de maximale veiligheid zet. En dat is interessant, want Best Mixer gaf ook zelf aan hoe goed jouw mixing security was naar aanleiding van wat jouw instellingen waren. Mm. Dus als jij meerdere outputadressen selecteerde, zei dat er een grote vertraging zit tussen jouw transactie en de uitbetaling. Dus hoe groter
Hoe meer tijd je daartussen liet zitten. Ja?
Exact. Ook hoe veiliger het was. En naarmate je de percentages tussen alle verschillende outputadressen varieerde, zodat het niet duidelijk was of moeilijker is om de 10 subtransacties op te tellen tot het originele bedrag, hoe beter jouw security volgens de mixer was. En daarnaast is het natuurlijk nog, hoe gaan ze om met hun identiteit tijdens het gebruik van een mixer? En doen ze dat bijvoorbeeld via Tor of gaan ze bijvoorbeeld een VPN gebruiken?
Mm-hmm. Oké. Okay. Dat zijn een aantal factoren die je hebt onderzocht. Hoe mensen cryptomixers gebruiken.
Ja.
Is er nou ook iets bekend over de omvang van het witwasprobleem met mixers?
Ja, dat is natuurlijk de hamvraag, maar niet eentje die echt te beantwoorden is. En dat is natuurlijk de uitdaging dat de herkomst van het geld natuurlijk een hele belangrijke rol speelt. Komt dit inderdaad vanuit iemand die zijn privégelden een donatie wil maken? Of komt dit vanuit een dark market? Of van een fraudeur? Of vanuit ransomware die gewoon zijn geld inderdaad weer anoniem op de blockchain wil hebben staan?
Ja, ja. Wat zijn wat jou betreft de belangrijkste red flags als het gaat om het detecteren van witwassen middels cryptomixers?
Ja, dan is het natuurlijk een beetje de vraag, is een cryptomixer het gebruik zelf al een red flag? Daar verschillen ook al de meningen over. Een van de partijen die deze analyses doet, Chainalysis, die zet mixing services al als een high risk service. Met het idee, waarschijnlijk wordt daar vaker mee witgewassen dan een legitieme exchange.
Wil dat zeggen dat in Chainalysis jouw walletadres al als hoger risico aangemerkt wordt als je door een mixer je vermogen hebt gehaald?
Correct, als de mixer herkend wordt. Dus er zijn natuurlijk ook een heleboel mixing services die nog niet door TRAM Labs, Chainalysis, et cetera, herkend en geattribueerd zijn.
Is bij gebruikers volgens jou bekend welke mixers wel en niet door Chainalysis herkend worden? Je hoeft ze niet te noemen hoor, maar gewoon even of ze dat weten.
Ik durf er wel, niet onderzocht, maar ik durf er wel van uit te gaan dat de meerderheid van de gebruikers zich niet beseft dat dit soort attributie gedaan wordt door deze analyse tools. Mm-hmm. Echter, als je leest op bijvoorbeeld de verschillende fora waar mixers besproken worden, dan zijn er sommige mensen die wel zeggen, let op, niet deze mixer gebruiken, want hij wordt sinds kort in Chainalysis herkend.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, dat zijn toch ook wel weer aanwijzingen.
Exact.
Ja. Maar goed, dat kan je ook doen, juist omdat je wil dat je anoniem blijft, omdat je een donatie wil doen aan het goede doel in een land waar het... Ja.
Precies, maar goed, het interessante, en dat is natuurlijk uiteindelijk waar het op neerkomt, hoe groot zou de stroom van legitiem gebruik, hoe groot verwachten we dat dat is? Chainalysis heeft gekeken naar wat het dagelijks gemiddelde is wat over mixers gaat.
Alle mixers bij elkaar die zij hebben gedetecteerd.
Exact. Ja. 52 miljoen per dag.
Wow. Ja.
Nou ja, verwacht je dat dat allemaal donaties zijn?
Is dat altijd bewust gebruik van die mixers? Of zijn daar ook mixers die standaard aanstaan omdat jij een wallet gebruikt die dat gewoon als standaard applicatie heeft?
Ja, precies. Dus dat zijn inderdaad het totaal van de gecentraliseerde mixers waar we het net over hadden, maar ook gedecentraliseerde mixers die inderdaad in wallets ingebouwd zitten. Zoals bijvoorbeeld een Wasabi wallet.
Ja, ja, dus het kan zijn dat het voor een groot deel verklaard wordt door mensen die eigenlijk niet eens beseffen dat ze mixen gebruiken.
Nou, een groot deel zou ik niet per se willen zeggen. Als je kijkt naar het verschil tussen gecentraliseerde en gedecentraliseerde mixers, dan lijken qua aantallen nog wel de gecentraliseerde mixers een groter marktaandeel te hebben.
Mm-hmm. Ja, want ik kan me voorstellen dat Chainalysis het ook kan aanwijzen. Het zit bij die mixers.
Ja.
Maken ze ook een lijstje van de meest gebruikte mixers dan?
Niet dat ze die standaard maken, maar wel, dat kan je wel in principe in hun data vinden. En waarschijnlijk ook in TRAM Labs en andere.
Interessant, ja. En hoe zouden wetgevers en toezichthouders witwassen middels mixers moeten tegengaan volgens jou?
Ja, uiteindelijk denk ik wel dat er gekeken zou kunnen worden naar het Amerikaanse model, waar zij wel gewoon een financiële service geacht worden te zijn en zich dus ook aan die wetgeving te houden. Zoals inderdaad Know Your Customer, antiterreurwetgeving, daar een meldingsplicht in hebben. Mm-hmm. En volgens mij is dat in Europa voor vallen mixers buiten de huidige wetgeving.
Mm-hmm. Het gekke is natuurlijk dat het eigenlijk op gespannen voet met elkaar staat. Het idee van een mixer is om anoniem te worden. En dan ga je daar KYC op loslaten. Dat is een beetje bijzonder.
Ja, nou ja, het is natuurlijk anoniem. Is altijd de vraag inderdaad anoniem voor wie? Er zijn ook mensen die zeggen, ik gebruik een mixer omdat ik niet wil dat mijn virtuele buurman het kan zien. Maar de overheid zou het misschien wel mogen zien. En die zouden wellicht de pseudonimiteit op het algemeen dat iedereen het kan zien, vinden ze misschien te veel. Maar dat alleen één bepaalde service die jij gebruikt om te mixen, dat die weet wat jij mixt, nou ja.
Ja. Nou ja, als je het vergelijkt met bijvoorbeeld je bankrekening, daar heeft je buurman ook geen inzicht in.
Precies.
Tenminste, die van mij hopelijk niet. En je hebt crypto vermogen en dan zou iedereen dat kunnen achterhalen. Dat is natuurlijk ook wel een beetje apart.
Ja.
En hoe zouden witwasbestrijders zoals rechercheurs, maar ook analisten bij financiële instellingen en cryptowisseldiensten witwassen middels mixers moeten detecteren in jouw ogen?
Dat is een hele interessante. Ik denk dat dat begint bij het herkennen van mixers of transacties vanuit mixers. En dan ben je dus heel erg afhankelijk van partijen, zoals het net al noemde, TRAM Labs, Chainalysis, andere, die herkennen welke clusters mixers zijn en welke transacties dus uit die clusters komen.
Daar is geen andere manier voor om te ontdekken of het vermogen in iemands wallet via een mixer is gelopen.
Volgens mij is het patroon van mixen op de blockchain, dus het herkennen van mixers door de vele transacties, et cetera, binnen een cluster, volgens mij is die analyse wel te maken, maar dan moet je wel een redelijk vermoeden hebben natuurlijk dat iets een mixer is. Dus als jij simpelweg natuurlijk gewoon een transactie hebt
van een wallet.
Van een wallet en er wordt iets op gestort en je ziet alleen dat het een unnamed cluster is, ja, dan stopt het denk ik in principe al vrij snel.
Ja, het is dus wel vrij belangrijk om een analyse tool te gebruiken om te detecteren of een mixer gebruikt is, ja of nee, in het verleden.
Ja, zeker. En dat komt dus op basis van data. En er zijn volgens mij ook wel overheidsdienst of bijvoorbeeld Europol die dit soort datasets bijhouden. Mm-hmm. En die dus weten wat mixers zijn en wat niet.
Okay. Er zijn wel eens crypto mixers offline gehaald door opsporingsdiensten. Kun je daar iets over vertellen?
Zeker, want wij hebben van de field de transactiedata van Bestmixer gekregen voor het wetenschappelijke onderzoek. Die data is eerst geanonimiseerd en door de ethische commissie gegaan. En wat wij konden met die data is zien welke gebruiker, natuurlijk niet personen, maar...
Op walletadresniveau.
Exact. Welke transactie deed, maar ook hoe vaak en of deze gebruiker ook terugkwam. Want op het moment dat jij natuurlijk meerdere transacties doet, dan wil je voorkomen dat je je eigen geld van eerder per ongeluk terugkrijgt. Dus als je een bepaalde code invoerde, dan kon er in ieder geval voor gezorgd worden dat jij niet je eerdere gemixte geld per ongeluk weer teruggestuurd zou krijgen. En op die manier konden wij herkennen of mensen meerdere transacties deden. En met die transactiedata hebben we dus kunnen zien, mitigeren mensen nou deze risico's? En het korte antwoord is, nee, dat doen ze eigenlijk heel slecht. Dus om een voorbeeld te geven, 61% van alle transacties gebruikte een vorm van bijvoorbeeld IP-adresverhulling, maar de rest allemaal niet.
Ja, ja. En als je het IP-adres bekend is, kan je alsnog achterhalen wie er achter deze actie zit in de crypto mixer.
Als opsporingsdienst natuurlijk. Niet jij en ik kunnen dit niet, maar ja.
Voor de meeste mensen zal dat dan ook niet zo'n probleem vormen als je legitiem bezig bent.
Nee, precies. Nee. Dus dan zou je het niet verwachten, maar je zou tenminste wel verwachten dat mensen bijvoorbeeld meerdere output-adressen gebruiken, zodat, waar we het net over hadden, die security...
Maar dat komt in de praktijk ook zelden voor.
Nee, het meeste gebruikte was gewoon één output-adres. En echt een minimaal aantal gebruikte er twee. En,
Het is toch helemaal niet veel gedoe om even wat extra wallet-adressen aan te maken?
Exact. Dat kost heel weinig moeite. Maar schijnbaar was het vertrouwen in die dienst zodanig hoog dat ze dachten, nee, ik hoef dat helemaal niet te doen.
Ja, en dit gaat specifiek alleen over die Bestcoin mixer, hè?
Bestmixer, ja.
Bestmixer,
ja. Ja, Bestmixer. En die is dus offline gehaald in 2019.
Juist.
En daar hebben we dus inderdaad de data.
Zou het kunnen dat het bij Bestmixer toch net wat ander gebruik was dan bij andere mixers?
Dat is een vraag die we ook onszelf heel erg hebben gesteld. En daarom hebben we gekeken naar welke functionaliteiten had Bestmixer. En welke functionaliteiten hebben dus bijvoorbeeld de gecentraliseerde mixers nu? Mm-hmm. En ik noemde er aan het begin een aantal. Dus de Sinbad, de Yomix. En die hebben eigenlijk dezelfde instellingen. Dus daar kan je ook meerdere output-adressen. Je kan een bepaalde vertraging erin zetten. En dat is eigenlijk dus helemaal niet veranderd.
Nee, dus het is aannemelijk dat gebruikers van Bestmixer het op dezelfde manier nog steeds doen bij die andere partijen.
Ja, het enige wat je op kan merken is dat Bestmixer was de eerste mixer die offline gehaald werd door opsporingsdiensten. Daarna zijn er nog een heleboel andere geweest. Zoals bijvoorbeeld Chipmixer of Tornado Cash. Dus wellicht dat mensen met het doel om wit te wassen die mixers gebruiken, zich iets meer ervan bewust zijn dat hun data potentieel in de toekomst in de handen kan komen van opsporingsdiensten.
Waarom deden jullie dat onderzoek nou eigenlijk precies?
Er was nog nooit onderzoek gedaan naar de gebruikers van dit soort mixers. Dus er was heel veel onderzocht hoe kan je het die mixen en hoeveel wordt de mixer gebruikt. Maar wij wilden weten hoe gebruiken mensen nou zo'n mixer? Want en uiteindelijk komt dat op een concept en dat heet de informatieasymmetrie. Als gebruiker weet je niet wat de mixer doet. Je weet niet of die scamt, je weet niet of die al je data opslaat. Je weet niet hoe goed die mixt. Je moet hem maar vertrouwen. En dan is het heel erg interessant om te kijken. Er zijn meerdere van dit soort services die een beetje in het grijze gebied van het criminele ecosysteem zitten. En daarom is het heel erg interessant om te kijken, houden mensen daar nou rekening mee? Vertrouwen ze het of mitigeren ze hun risico's? En het antwoord was voor nu, ze vertrouwen het wel echt heel erg.
Een beetje te goed van vertrouwen bijna. Heeft het ook geleid tot een beeld van in hoeverre was nou werkelijk die anonimiteit geregeld na het gebruik van die mixen? Heb je ook geanalyseerd, het ging vanuit dat walletadres die mixer in en het ging in deze walletadressen er allemaal weer uit?
Ja, dat is eigenlijk effectief wat we inderdaad wat de transactiedata was. Want je had het depositadres, het bedrag dat iemand stortte en dan gaf diegene meteen aan, nou, ik wil dat het naar deze
Het zat eigenlijk
gaat.
Al in die data.
Het zat in die data.
Dus als jij bij een mixer opgeeft, ik wil het graag daar en daar uitbetaald hebben, dan heeft de mixer eigenlijk altijd die informatie om te koppelen.
Ja, exact. Het interessante is dus dat we gekeken hebben inderdaad, in dit geval door middel van de data van Chainalysis, kunnen we iets zeggen over het aantal low-risk clusters en high-risk clusters waar vandaan er geld gestort wordt versus de low-risk en high-risk clusters waar het geld uiteindelijk dan weer, als het uit de mixer kwam, daar overgemaakt werd. En daar zagen we wel dat het aandeel van de lage risicopartijen waar naar overgemaakt werd, dat veel hoger was in de uitbetalingskant dan in de stortingskant. Oftewel, Mensen gingen er waarschijnlijk vanuit dat hun geld succesvol verhuld was. Ja. En dat ze het dus meteen...
Ze konden verder ermee doen wat ze wilden, dachten ze.
Precies, en dan kan je het dus ook naar een exchange sturen die wellicht wel meewerkt aan vorderingen.
Heb je nou het idee dat sommige mixers bewust opgezet zijn om witwasacties mogelijk te maken?
Dat is een hele lastige vraag om te beantwoorden. Met name omdat de partijen zelf, de mixers zelf, altijd in hun voorwaarden zeggen dat zij het crimineel gebruik niet ondersteunen en niet goedkeuren. Mm-hmm. Maar de praktijk is natuurlijk dat zij niet checken waar het geld vandaan komt, niet meewerken aan vorderen en er wel geld aan verdienen.
En zo'n mixer, dat is nou een tool die online draait. Zijn dat echt bedrijven die daarachter zitten? Of is dat ook gewoon een script wat ooit door een programmeur geschreven is en daar is verder niemand meer aan te wijzen die daar verantwoordelijk voor is?
Ja, dat verschilt heel erg. Je hebt dus gecentraliseerd en gedecentraliseerd. En binnen gedecentraliseerd heb je ook nog natuurlijk een aantal verschillende varianten. Maar ja, dat is meer of het inderdaad een algoritme is dat het doet, maar dan is het altijd nog wie heeft het algoritme opgezet en wie verdient er geld aan? Dat is een beetje altijd natuurlijk de vraag. En of dat personen of bedrijven zijn, daar heb ik geen idee van.
Nee, want we hebben het gehad over mixers die offline zijn gehaald. Weet jij of daar ook arrestaties bij hebben plaatsgevonden? Zijn er verdachten opgepakt?
Recent is in het geval van Tornado Cash is inderdaad een verdachte opgepakt. Ja.
Weet je wat zijn rol was dan in dat geheel?
Nee, want volgens mij moet die zaak nog voorkomen. Dus ik heb...
Dat gaan we volgen.
Ja.
Dan gaan we nu naar het slot van deze podcast. Welke wetgeving is van toepassing op het gebruik van cryptomixers en het bestrijden van witwassen middels mixers? Je hebt al aangegeven, dat wordt per juridictie een beetje anders bekeken. Maar wat is hier in Nederland van kracht?
In Nederland is de Europese wetgeving, dus de Anti-Money Laundering Directive 4 en 5. En voor zover ik weet worden... Cryptomixers worden daarin niet als een van de diensten benoemd die onder die wetgeving vallen.
Nee, ook niet als ze bijvoorbeeld deel uitmaken van een wallet hosting provider. Want die vallen, dacht ik, grotendeels wel onder de witwaswetgeving.
In dat geval zou ik denk ik zeggen dat je dus dan niet meer te maken hebt echt met alleen een mixing service inderdaad. Er zijn vast wallet providers die inderdaad dus dan wel...
Standaard zo'n mixing service aanbieden.
Ja. Precies, en in dat geval moeten ze natuurlijk dan volgens mij wel ook weer aangeven dat ze in Europa handelen, diensten leveren, et cetera. Dus ik weet ook niet in hoeverre dat makkelijk natuurlijk te bewijzen is als het gehost is buiten de EU en ze in geen enkele Europese taal adverteren. Mm-hmm. Wat betreft... de regulering lijken cryptomixers erbuiten te vallen. Mm-hmm. Maar dat staat er los van. En dat laat denk ik het neerhalen van deze mixers heel goed zien. Op het moment dat er aanwijzingen zijn voor witwassen, dan is het natuurlijk niet legaal. Dus dan kan er actie worden ondernomen. En in het geval van Bestmixer is er ook wel genoemd, niet per se bevestigd door het OM, maar nieuwsberichten noemden dat hun advertenties op onder andere dus het dark web ook daarin een rol speelden. Waarin je dus in een bepaalde setting aangeeft dat je je diensten aanbiedt.
Duidelijk. Tot slot, welke ontwikkelingen verwacht je nog op het gebied van cryptomixers?
Wat ik verwacht en wat ik hoop zijn misschien twee verschillende dingen. Wat ik hoop is dat er inderdaad duidelijkere regulering komt. En wat ik verwacht, dat het fenomeen voorlopig nog wel blijft groeien en ontwikkelen. Zowel gecentraliseerd als degecentraliseerd. Mm-hmm. Dus dit gaat een uitdaging blijven.
En in welke richting verwacht je die ontwikkeling van die cryptomixers? Zijn er denk je nog extra diensten die het interessanter gaan maken om cryptomixers te gebruiken voor witwassen? Of?
Nou, tot nu toe lijkt het dus op dat de gecentraliseerde mixers nagenoeg hetzelfde blijven werken als wat wij bij Bestmixer in 2019 gezien hebben. Maar gedecentraliseerde mixers, inderdaad, en mixers ingebouwd standaard in wallets, ik denk wel dat daar inderdaad de ontwikkeling plaatsvindt. Mm-hmm.
Nou, we houden die ontwikkelingen in de gaten en ook de gevolgen van het offline halen van die mixers en eventuele rechtszaken die daarin volgen. Hartelijk dank voor je bijdrage aan deze podcast. En ik denk dat het nog aardig is om even te vermelden, er komt binnenkort een rapport van je online. We nemen deze podcast op in juli 2023. Tegen de tijd dat we deze online zetten of dat luisteraars deze podcast luisteren in augustus ongeveer, verwacht je het rapport te kunnen publiceren, toch?
Inderdaad. We hebben een wetenschappelijk paper op basis van dit onderzoek geschreven. En dat zal op Usenix Security gepubliceerd worden. Dus,
wil je die naam van de waar het te vinden is nog even herhalen? En we nemen dat ook op in de show notes.
Ja, helemaal goed. Dat is Usenix Security Conferentie. Mm-hmm. En daar zal in de proceedings van die conferentie zal ons paper gepubliceerd worden.
Ja, en even voor de zekerheid. Usenix is U...
S-E-N-I-X. Usenix.
Oké, dan moet iedereen het kunnen vinden, denk ik. Hartelijk dank voor je komst in het podcaststudio en voor je duidelijke verhaal. En heel veel succes in de toekomst.
Ja, dankjewel. Heel erg leuk om hier te zijn.
Dit was een aflevering van de AMLC-podcast. Dank voor het luisteren. Wil je geen podcasts missen? Abonneer je dan op de AMLC-podcast in je podcast-app. Wil je meer informatie? Bezoek dan de website van het AMLC op www.amlc.nl. Schrijf je in voor de nieuwsbrief van het AMLC en volg de AMLC-pagina op LinkedIn. Heb je een reactie op wat je hoorde? Wij zijn geïnteresseerd. Stuur een e-mail naar aml.center_postbus@belastingdienst.nl. Graag tot volgende keer.